Goedemorgen allemaal. Ik zit ook in een overgang. Als we het even verder zetten op Wouter zijn thema van de zangdienst. Namelijk, ik word ouder. En ik heb gisteren iets gedaan wat niet meer bij mijn leeftijd past. Ook niet bij mijn technische vaardigheden blijkbaar. Zwat, maakt niet uit. Toch maar hier. Dus als je me af en toe hoort kreunen en zuchten, ik ga het proberen te onderdrukken, heeft er alles mee te maken dat ik spieren heb ontdekt, die ik daarvoor nog niet wist zitten. Maar het was leuk, het was met een hele groep van de gemeente, dat we mee hebben gedaan aan Laaktal zonder grenzen. We hebben ons prettig geamuseerd. En we gaan er nog een paar dagen van kunnen nagenieten. Ik wil met jullie vandaag een psalm gaan lezen en daarover gaan nadenken. En die psalm is psalm 125. Je mag die erbij nemen. Psalm 125. En als u hem heeft, dan gaan we even God vragen om onze oren, onze harten en onze hoofden te openen. Vader, ik dank u voor deze ochtend. Dank u voor uw gemeente, Vader. Dank u dat u ervoor heeft gekozen om ons niet alleen individueel te roepen, Heere God, maar ons als kerk samen te brengen. Vader, als gebroken, als zondige, als frustrerende, als mooie, als geweldige, fijne, gezellige mens, Heere God. En dat wij samen uw woord mogen onderzoeken om zo eensgezind een vernieuwd hart te krijgen, Heere God. Een hart dat als één bruid naar u toe kijkt, Heere God. En samen willen klaarstaan voor als u komt. Vader, ik bid u, wilt u dan ook deze ochtend gebruiken om vanuit uw woord onze harten samen te binden. Amen. Psalm 125. Ik ga hem een keer lezen en dan gaan we er mee aan de slag. Een pelgrimslied. Wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voor goed rusten op wat het lot aan de rechtvaardige toewees. Op dat rechtvaardige hun handen niet uitstrekken naar het onrecht. Doe goed, Heer, aan wie goed zijn en aan wie oprecht zijn in hun hart. Maar wie neigen tot kronkelwegen, zal de Heer doen verdwijnen met hen die onrecht bedrijven. Vrede over Israël. Ik ga beginnen met wat context te scheppen vanuit de psalm en daarna gaan we de psalm overlopen en kijken wat dit voor ons kan betekenen. Het eerste vers geeft het aan. Het is een pelgrimslied. Nu, er zijn een hele race pelgrimslieden. Het begint bij psalm 120, dat is het eerste pelgrimslied, en dan een vijftiental pelgrimsliederen die in de Bijbel bij de psalmen staan. Nu, ik ga een klein stukje voorlezen. Waarom iets doen als iemand anders het al heel goed heeft gedaan? Een klein stukje idee meegeven van wat zijn die pelgrimsliederen? Waarom zijn die daar? Wat betekent dat? En ik heb dat gevonden op een mooie website over een preekserie ook over die psalmen. Ja. En een mooie stukje inleiding proberen misschien uw ogen toe te doen en het u voor te stellen. Van waar die pelgrimsliederen? Drie keer per jaar trokken grote groepen mensen in het oude Israël naar Jeruzalem om feest te vieren. Ze namen herinneringen mee van maandenlang hard werken, onverwachte gelukjes, sterfgevallen, geboorte, zieke kinderen, onbetrouwbare handelspartners, romantiek, verleidingen en vredige momenten rondom de tafel. Onderweg zagen ze om zich heen geleidelijk aan het landschap bergachtig worden, naarmate ze dichter bij Jeruzalem kwamen. De omgeving drong beelden aan hun hoop van heuvels, vogels, akkers vol met graan, oogstende boeren, spelende kinderen, maar ook van een stad, beschermd door indrukwekkende bergen, niet zomaar zonder moeite te bereiken. De beelden vermengden zich met hun herinneringen van thuis, hun geloof, hun zorgen, hun verlangens. En zo begon er één te zingen. Hij zong een vraag, een klacht misschien, of een troostrijke gedachte. Een ander viel in, met een antwoord of met een tegenspraak, een herinnering, een beeld dat hem of haar raakte. En een derde begon mee te doen en ze zongen elkaar toe, stapelden hun woorden en gedachten op elkaar, bemoedigden elkaar, gaven elkaar hoop en troost. Hun beelden en woorden werden liederen, psalmen, gemeengoed voor al wie met of naar God op weg is. Heb je het een beetje gezien? Zie je ze? Ja. Dat is de context. Mensen op weg naar Jeruzalem en die beginnen te zingen. Nu, het zijn dus pelgrimspsalmen. Het zijn liederen die gemaakt zijn door mensen die onderweg zijn naar Jeruzalem. Nu, een lied is bijzonder. Het zijn liederen. We zijn de muziek onderweg verloren. Sommigen zijn alweer op muziek gezet, maar het verschil tussen muziek en de liederen. En het zijn liederen die uiting zijn van iets, namelijk van kennis, of van gedachten, van gevoelens, van verlangens. Daar zit iets in van de mensen, er zit een boodschap in. Ja? En in het geval van die pelgrimslieden is het heel erg een boodschap naar elkaar. Met elkaar. Ja? Uitkijken naar, ze zijn zich eigenlijk aan het voorbereiden. Die reis die doen ze niet zomaar. Ja? Ze zijn onderweg. Net zoals mensen die op vakantie gaan vaak een vakantieplaatje meenemen voor in de auto, om goed gezind te worden. Ja, zijn dit liederen die hun hoofden, hun gedachten, hun hart voorbereiden naar kinderen. En ze doen dat samen, heel erg. Ze willen elkaar bemoedigen, oppeppen misschien als het nodig is. En het zijn minder lofliederen, ter ere van, ze zijn ter ere van God weliswaar, maar ze zijn niet per se bedoeld om God te prijzen. Ze zijn bedoeld om samen onderweg te zijn. En liederen zijn in die zin heel waardevol om samen te zingen, daarom dat wij dat ook doen. Er zijn goede en er zijn slechte liederen. Daarover heb ik onlangs een gesprek gehad op een gezinnenkamp waar wij waren. Jong gezinnenkamp was heel leuk. Maar we kwamen daar op een gegeven moment over het feit dat er inderdaad van die liederen zijn en een algemeen gedachtegoed misschien die een verkeerd beeld geven van wat christenen van het christenleven misschien is. En een van die liedjes was er zo eentje die we kennen, een gouden ouwe van opwekking nummer 10. Hè? En dat gaat zo. Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn. Ja, ik ben niet zo goed. Vol van zonneschijn, altijd stralend, juichend zingen, tot uw eer. Zal dat nog? Als Jezus in je woont, hebt iedere wanklank weg. Hij geeft je vreugd en harmonie in plaats van pech. U. De vrouw met wie ik sprak, die had zoiets van, op een gegeven moment in mijn leven kon ik dat echt niet meer aan, die liedjes. Die stoorden mij zo enorm. Als Jezus in je woont, hebt iedere wanklank weg, vreugde en harmonie in plaats van pech. Mijn leven zit vol met pech. Woont Jezus dan niet in mij misschien? Ben ik dan niet goed bezig misschien? Nu, pas op, je kan dat lied verdedigen als je dat wilt en daar zitten ook goede dingen in. Maar, in onze liederen, en ook in hoe wij vaak met elkaar praten over ons geloof, geven misschien wel eens een verkeerde beeld van hoe het ons christelijk leven echt aanvoelt. Niet alleen maar vreugde en blijdschap, ook heel veel pijn, ook heel veel moeite, twijfel, ongeloof misschien, niet zeker zijn. Dat is wat het leven eigenlijk echt is. En sommige liederen die doen daar geen goed aan. Dit lied, Psalm 125, doet daar wel goed aan. Het geeft een heel echt evenwichtig beeld, een positief aanmoedigend beeld ook wel, van hoe onze christenreis eigenlijk is. Want hier wordt eigenlijk een beetje het leven als een reis uitgebeeld, verbeeld, verwoord. En daarom gaan we er naar kijken. Nu dat reizen, daar nog heel even kort op in. Israëlieten, die wonen in welk land? Israël. Maar toch zijn de Israëlieten, als ze in hun eigen land woonden, altijd reizigers gebleven. Dat had God zelf voor gezorgd. Namelijk 3 keer per jaar moesten zij naar Jeruzalem reizen. Te voet. Israël, niet zo supergroot, 2-3 provincies van België, maar als je altijd van hier naar Gent moet gaan, te voet, 3 keer per jaar, dan laat je je rugzak waarschijnlijk staan, gevuld. Ja? Ze waren eigenlijk in een permanente staat van heen en weer gaan. Echte reizigers. En zij gingen naar Sion, de berg, waar de tempel op stond. Eigenlijk op weg naar God. 3 keer per jaar fysiek God gaan ontmoeten naar daar. En heel erg onze reis als christen. Wij zijn ook op reis. Wij zijn passanten. Ja, bijwoners staat in de Bijbel. Reizigers, wij zijn vreemdelingen. Ja, wij zijn ook op doortocht. We beseffen ook van het is niet hier dat het te doen is. We zijn hier nu, maar we gaan eigenlijk door. En daarom dat het lied eigenlijk zo naar ons ook heel erg spreekt. En net zoals die Israëlieten uitkeken naar die ontmoeting, kijken wij ook uit naar het Koninkrijk van God. Gestalte doen krijgen in ons leven, als kerk, maar ook de wereld. En uitkijken naar die terugkomst van Jezus. Echt God ontmoeten. Dat is in essentie waar we naar uitkijken. En dat vinden we allemaal in die psalm. En die geeft ook aan dat die reis best lang is. En best moeilijk is. Daar gaan we naar kijken. Het eerste deel van de psalm is het moedige deel. Het deel waarin we het positieve, ja, het positivisme van de christen, van de gelovigen die naar God kijkt en die zich daaraan optrekt. Dat is het eerste deel dat we samen bekijken. Dat gaat zo. Wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion. Die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, en zo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. Ze zijn op weg. Ze zijn een beeld aan het creëren, dat lied. Ja? Wanneer ze dat zongen naar elkaar, dan wist iedereen waarover het ging. Hetzelfde als dat ik zo vertel, je hebt de Martin Herentals, ja? Je hebt de Lakenhallen op de markt. Ja? 90% van de zaal die Herentals een beetje kent, die zien nu de markt, die zien nu de Lakenhallen. Ja? Die vragen zich af, ja, welke kant? Ja? Snap je? Zo werkt dat lied ook. Wanneer ze daar zingen, wie op de Heer vertrouwen zijn als de berg Sion, dan ziet iedereen die berg. 3 keer per jaar gingen ze daar naartoe. Rondom Jeruzalem zijn bergen, dan ziet iedereen, ah ja, die bergen daar rondom Jeruzalem. Ja? Ze zien dat hier, ah kijk, het lukt niet, ik had plaatjes, om een of andere reden werkt dat niet, van de berg Sion en van Jeruzalem en de bergen. Ik ben nog niet in Jeruzalem geweest, maar het huidige Jeruzalem is een beetje anders dan het Jeruzalem van toen. Ja? Net zoals het huidige Herentals veel kleiner is, veel groter is dan dat van toen. En had je de berg Sion, waarop de tempel stond, en alles daarnaast was dan lager gelegen. En had je daar rond de bergen, zoals bijvoorbeeld de Olijfberg, daar een berg rondom was. Nu kan je dat veel moeilijker zien, omdat meestal al die bergen al volgebouwd zijn. Dus valt dat minder op dat Jeruzalem zelf binnen een berg ligt. Omringd is door bergen. Maar het was wel een sterk beeld. Het was een beeld dat werkte voor hun. Namelijk, we zien dat. Ah ja, die stad ligt daar en daar rond liggen die bergen. Wauw. Zo is God. En wij kunnen zijn zoals die berg Sion in het midden. Onwankelbaar. Nu belangrijk. Sion wordt in die psalmen vaak als de plaats waar God is benoemd. Of soms de tempel wordt daarmee bedoeld. In dit geval wordt er heel duidelijk gezegd, de berg Sion. De berg Sion is onwankelbaar. Niet de huizen erop. Zelfs niet de tempel. Die is tot 2 keer toe verwoest. Dat is niet waar het over gaat. Het gaat er dus niet om dat er is niks kan gebeuren. Integendeel, de stad kan platgebrand worden. Door de Romeinen steen per steen afgebroken. Maar de berg blijft. Dat is waar het over gaat. Het is niet zo dat het leven van een op God vertrouwende vanzelfsprekend is en nooit daar iets in zal gebeuren. Nee, het gras kan voor en zelfs over voeten weggemaaid worden als christen of als gelovige. Maar die berg, die blijft. Ja? En dat zal altijd zo zijn. En zo zien we ook dat beeld van God rondom die stad ook een heel mooi beeld is. Maar ook daar, het gaat over een beeld. Het is niet de historische realiteit dat die bergen Jeruzalem hebben beschermd. Jeruzalem is x aantal keer door de christen, door de hoe heette die ander toen? De muzulmannen, ja, of zo, whatever. De heen en weer, de kruis. Hoe vaak is Jeruzalem niet heroverd en veroverd? Het is geen historische beschrijving van hoe dat is, maar het is een beeld van hoe die bergen daar rond liggen. En zo is God rondom ons. Eeuwig. Die bergen liggen daar nog altijd. Dat is het beeld dat gecreëerd wordt. Het is een heel, heel mooi beeld. Ja, een krachtig beeld, een bemoedigend beeld. Wie op de Heer vertrouwt, staat vast. Ja. En de Heer staat ook vast rondom zijn volk. Maar, dan komt de maar. Het volgende deel van de psalm geeft het tegengewicht. Namelijk, want de scepter van het kwaad, scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten op wat het lot aan de rechtvaardigen toewees. Opdat rechtvaardigen hun handen niet uitsteken naar het onrecht. De scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten. Een scepter, wie heeft een scepter? Dat is de koning. Een scepter is een teken van regeren. De goddeloosheid regeert. Dat is wat hier staat. De scepter van de goddeloosheid, die regeert. En dat is iets dat wij wel kennen. Als we kijken naar de wereld rondom ons, dan moeten we ons daar niet veel vragen bij stellen. Als we kijken naar ons eigen leven, zien we ook wel dat er veel op ons afkomt. En wat staat hier eigenlijk? De scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten. Er is een soort van zelfsprekendheid. De goddeloosheid regeert in het leven. Die regeert, dat is vanzelfsprekend. Maar, staat er wel bij, het zal niet voorgoed rusten. Niet, het zal niet altijd zo blijven. Maar er is een vanzelfsprekendheid dat goddeloosheid leeft in onze levens, in de wereld. En dat geeft ook aan dat het gaat over die berg Sion. Ja, de goddeloosheid over die berg is groot geweest doorheen de eeuwen, maar die berg ligt er nog altijd. En zo kan het zijn, ook in ons leven, dat wat er allemaal op ons afkomt, het kwaad dat in ons leven komt, dat groot is. Oneindig misschien zelfs precies. Ja? Maar het zal verdwijnen. Wanneer, dat weten we niet. En waarom zal het verdwijnen? En dat is ook heel interessant, namelijk opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht. Met andere woorden, de reden waarom God ons zo nu en dan voor zal behoeden, is omdat we niet zelf het onrecht zouden gaan aangrijpen. Als in van, als deze mij allemaal wordt aangedaan, ja sorry, dat gaat te ver. Dan zal ik ook mijn boekskennis open doen. Ja? Ik doe alleen maar goed voor de mensen. En wat krijg ik ervoor in ruil? Ja, sorry. Dat blijft niet duren. Snap je, dat is wanneer de goddeloosheid, wanneer het kwaad, wanneer het onrecht op ons blijft gekapt worden. Dan zullen we uiteindelijk als mens de neiging hebben om ernaar te gaan grijpen. Om het te gaan aanpakken en het terug te gaan gooien. Ja? Om even kwaad, even goddeloos te gaan reageren. Dat is heel duidelijk in de wereld. Ja, geen enkel conflict, ja, raakt opgelost omdat de ene partij zegt, oké, het is goed, we aanvaarden het, uw excuses, we gaan daar niet. Nee, als er iets gebeurt, bam, direct erop. Kijk wat er nu gebeurt op dit moment met de terreurdreiging. Ja, verdraagzaamheid, het vrije Europa, ja, wordt steeds meer een onverdraagzaam land. Onverdraagzame regio, waarom? Omdat er kwaad op ons afkomt. Er is echt kwaad dat zich mengt. En wat zien we? Dat de kwaadheid naar boven komt. Dat is hoe de mens in elkaar steekt. En dat is waarom God zegt, voor degenen die recht zoeken in hun hart, zal ik zo nu en dan die scepter weghalen. Ja, omdat je niet zelf ernaar zou gaan grijpen. Want het kwaad is sterker dan ons. Ons vlees, Joris heeft er uitgebreid over gehad. Ons vlees is zo sterk. Als God er niet was, dan ik weet niet waar ik zou zijn nu, maar ik zou er niet willen zijn. Dat geldt voor ons allemaal. Het is niet zo'n toffe boodschap natuurlijk. Nu, het is nog niet gedaan. Ja. We gaan verder. Het eerste stuk was de bemoediging. Het tweede deel is een beetje, ja oké, okay, niet zo leuk. Ik kan het noemen these, antithese en dan de synthese. Namelijk, we hebben dit, we hebben dat. Nu gaan we eens kijken, wat levert dat op? Als dat de situatie is, wat dan, Heer? Dat komt in het volgende stuk. En daar zien we eigenlijk twee mogelijkheden. We beginnen met de eerste. En die gaat als een gebed. Als dit de situatie is, dan Heer, Heer, doe goed, Heren, aan wie goed zijn. Aan hen die oprecht zijn in hun hart. Een gebed. Heer, doe goed. Laat twee dingen zien. Namelijk, we ervaren dat die moeite, die kwaad in ons leven, als een verleiding, als onrecht dat ons wordt aangedaan. Heer, doe alsjeblieft goed, want het leven is best heftig soms. Ja? En we verlangen ernaar om gezegend te worden. We hebben uw zegen echt nodig om ons leven te kunnen leven. En het laat ook zien, ja, dat we beseffen dat het goede van God komt. Zoals Jacobus zegt, al het goede komt van God. Al het goede komt van de Vader, de lichten. Het kwaad komt van de duivel en zijn trawanten. Het goede komt van God en daarom kunnen we aan God. God, doe goed. Het is nodig. Het kan alleen maar van u. Het is een gebed. Dat is een eerste weg. Ja. Een tweede weg is de volgende. Namelijk, maar wie zich neigen tot kronkelwegen, zal de Heer doen verdwijnen met hen die onrecht bedrijven. Nu, we zijn nog altijd op reis zoals die pelgrims. En hier wordt dat beeld weer naar boven gehaald. Namelijk, wie zich neigen tot kronkelwegen. De weg naar Jeruzalem, dat zal waarschijnlijk zo een eenbaansvak geweest zijn. Waar je met paard en kar, en twee paard en kar, elkaar nauwelijks kon voorbijgaan. Maar zo, ja, drie keer per jaar was daar passage. Het zal wel een degelijk pad geweest zijn doorheen die bergen. En hier wordt dat beeld opgeroepen. Maar wie zich neigt tot kronkelwegen, wie van dat rechte pad afgaat. Vaak ook in momenten van moeite. Ah, als het zo zit, ah, is dat hoe jullie mij behandelen? Ja, ja, als ze op mijn werk zo blijven doen, ja, of ik word nooit gezien, ik word nooit gehoord. Ja. Whatever, hoe het kwaad ook maar op je afkomt. Of als een verleiding, want het kwaad komt ook heel vaak als verleidingen op ons af. Ja. Wie zich dan begeven op kronkelwegen. Namelijk de wegen waarvan je denkt, niet, doe goed, Heren, maar wel, ik ga mijn eigen goed zoeken. Ik zal mijn eigen recht misschien gaan, ja, forceren. De kronkelwegen gaan zoeken. Je eigen ideeën achterna, om ervoor te zorgen dat je zelf het kan gaan bepalen. Ik zal misschien nu voor rechtvaardigheid zorgen. Afgaan van het rechte pad. Kronkelwegen opzoeken. Zowel wanneer het heel moeilijk is, als misschien wanneer het wel gemakkelijk is, maar er zich een goede mogelijkheid voor doen. Want af en toe zijn er interessante dingen in het leven. Oh ja, daar is een centje bij te verdienen. Het is misschien niet helemaal in orde, maar dat is toch leuk. Ja? En zulke dingen. Gaan we zelfs wat meer voorbeelden over gaan. Maar eerst wil ik het nog hebben over wie gaat het hier. Ja? Wie gaat daar op kronkelwegen? Er staat, maar wie zich neigt tot kronkelwegen, zal de Heere doen verdwijnen met hen die onrecht bedrijven. Twee groepen. Hen die onrecht bedrijven, in andere vertalingen goddelozen. Ja. Dat is de eerste groep. En de tweede groep is zij die zich neigen tot kronkelwegen. Dat zijn de Joden die op weg waren naar Jeruzalem. Het zijn de christenen die hun leven in de andere richting zouden hebben bekeerd. Ja. Niet de goddelozen. Dat is een andere groep. Daarover hebben we het niet. Nee. Die christenen die zeggen, ja, ja, ik ben christen en ik wil op weg naar God. Maar die zich neigen tot kronkelwegen. Dat is waar het over gaat. En de boodschap is niet zo goed. Ja? Namelijk, die zal de Heere doen verdwijnen. Dat zijn degenen die zeggen, ja, Heer, u bent mijn God, maar u bent niet mijn Heer. U heeft mij gemaakt en alles gemaakt, maar ik ben mijn Heer. Ja? Wanneer er zich zo'n interessant zaakje op mij afkomt, of een jobje dat mij wekelijks wat extra geld kan opleveren zonder daarop belasting te betalen, dan denk ik toch dat dat beter is voor mij. Ja? Of, ja Heer, bedankt voor al dat geld. Ik ga dat toch goed beheren, voor mij nou een dag later? Ik weet dat er mensen nood hebben aan geld in de kerk. Ja, of zendelingen hier of daar of een ander goed doen, maar ik zal wel voor mezelf zorgen. Die Gods woord niet nemen, waar God zegt, wees vrijgevig. Of anderen die, vlak van relaties, de Bijbel is duidelijk, kies voor zuivere relaties, die zeggen, ja, maar het voelt zo goed. Hoe kan dit nu niet goed zijn, deze relatie? Of ja, samenwonen, we zullen later wel trouwen, hè. Of vreemd gaan, mensen zeggen, ja, het voelt niet meer goed aan, hè, dat marcheert niet meer. Die Gods woord verlaten, de rechte weg verlaten om kronkelpaadjes te gaan. Of misschien is uw werk wel uw kronkelpad. Het pad waarvan u zegt, ja, maar mijn werk, sorry, dat is echt heel belangrijk. Ja, de gemeente van Christus is ook belangrijk, dat is waar. Mijn gezin is ook belangrijk. Maar als ik mijn werk niet goed doe, ja, dan is dat de rest allemaal ook. Dan kan ik geen geld aan de gemeente geven, hè. Of een, ja, dan kan ik niet voor mijn gezin zorgen, hè. Dat is een kronkelpad. Als je eigen goed zoekt, denken, ja, ik weet het wel beter, Heer. Terwijl je eigenlijk je eigen Heer bent. Sommige mensen is het uiterlijk. Ik moet er goed uitzien. Want anders, ja, wie ben ik dan? Of uw ego. Ja. Ik wil niet dat ze mij bezien als die raren op het werk. Hè. Ik zal maar gewoon meegaan met de stroom. Dat zijn kronkelpaadjes. Denken, ik zal zorgen voor mijn eigen rechtvaardigheid. Ik zal zorgen voor mijn eigen goed en veiligheid. Dat is niet vertrouwen op de Heer. Papa hun telefoon gaven. Denk ik. Kronkelpaden. Waarom zijn er zoveel mensen die afwijken van dat rechte pad? En ik kijk in de eerste plaats naar mezelf. Waarom stap ik zo vaak naast de rechte weg? Het laatste stukje van de psalm. Ah, dat is voor Seves. Het laatste stukje van de psalm luidt vrede over Israël. Ik denk dat heel veel mensen van het rechte pad afwijken, omdat ze dit verkeerd begrijpen. Over de logica, namelijk vrede over Israël zingen ze daar. Dat is geen recht. Dat is een hoop. Dat is een vraag naar zegen. Ja, zet maar af, dat is gemakkelijker. Gewoon de powerknop langer nog in. De... Ja, zullen wij gaan. Waarom zijn er zoveel mensen die afwijken van het rechte pad? Namelijk omdat dit verkeerd begrepen wordt. Vrede over Israël is een uitroep, is een vraag om zegen. Maar wij denken vaak in ons leven, God, ik ben nu christen geworden, vanaf nu vrede over mijn leven. Vanaf nu gaat het goed. Want God is trouw, groot is uw trouw, o Heer. Hallo, ik bid al zo lang. Ik heb daar nog niks van gemerkt. Ik probeer goed te doen, ja. Maar wat krijg ik terug? Bagger, zoals Joris het noemde. Ik probeer me in te zetten voor de gemeente, en wat krijg ik terug? Nappes. Ja. Of mijn leven lijkt wel één groot dal. En we hebben deze week Christian ten graven geraken. Ja, sorry. Ik weet niet hoe ik in de schoenen zou staan van de kinderen van Christian. Ik weet niet hoe het is. En ik zou... Bagger is dat toch wel, hoor, de laatste jaren geweest. En waar staan we dan? Ja? Vrede over Israël. Vrede over ons leven. Teleurstelling. Dat is waar het echt over gaat. Denken dat ik moet iets kunnen krijgen van God. En ik krijg het niet. Ik zal het zelf dan wel gaan doen. Dat is het probleem, dat we een verkeerd idee hebben over die trouw van God en over dat vertrouwen in God. Daarom dat ik dit even wil laten zien. Het is een stukje, een kort filmfragmentje van anderhalve minuut uit de film Pan. Staat er. Zo de voorgeschiedenis van Peter Pan, jullie kennen dat verhaal. Het gaat er nog over dat hij als kindje in een weeshuis zit. Het vorige beeld is dat hij als weeskindje ergens neergelegd, als baby. En nu zien we 12 jaar later in het weeshuis. Het gaat over de laatste 10 seconden, de essentie, maar ik krijg jullie een beetje een beeld mee. Het gaat over vertrouwen. Zet maar op, Matthias. Een heel kort stukje. Het is een leuke film trouwens. En de eerste minuut was maar voor het beeld te krijgen dat Peter Pan zijn situatie is niet zo ideaal op dat moment. Hij is al 12 jaar in een weeshuis. Ondertussen is de Tweede Wereldoorlog uitgebroken. Dus eigenlijk zit alles hem redelijk tegen. Ja. Maar wat is er zo mooi op dit stukje op het einde? Dus er zijn kindjes die naar Canada mogen. Zijn vriendje zegt, ik wil dat ook. En wat zegt hij? Gaan we niet doen. Waarom? Ja. Omdat ons moeders ons komen halen, zeker. Zegt een ander al, niet gelovend, beetje sceptisch, ja, Peter. Ja. Nu, in heel de film wordt dat vertrouwen van Peter Pan essentieel. Het vertrouwen dat zijn moeder heeft het in een brief geschreven, ik kom u halen. En hij vertrouwt daarop. Tegen alle omstandigheden in. Tegen alle logica in. Zelfs zijn beste vriendje dat hem heel graag ziet, zegt, ja, Peter, ja. Droom maar verder. Nu, dat is het soort vertrouwen waar het wel over gaat. Namelijk wanneer alle logica verdwenen is. Wanneer je zegt, ja, nee, het klopt niet. En daar staat de Bijbel vol van. Denk aan Noach. Het had misschien nog nooit geregend in die tijd. Bouw een boot. Denk aan Abraham en Sarah. 100 jaar. Ja, er komt nog een kind. Ja. Denk aan zoveel. Denk aan Jozef in de put, in de gevangenis. Denk aan Gideon met 300 man tegen leven. Denk aan zoveel. Dat is vertrouwen op God. Wanneer het alle logica verdwenen is, wanneer het hart volledig gebroken is, en je zegt, God, hier snap ik geen enkele centimeter meer van, maar ik vertrouw. Dat is waar echt vertrouwen over gaat. Nu, en dat is het vertrouwen dat je behoedt voor de kronkelwegen. God, mijn rekening, die is dalende. Maar ik vertrouw op u dat u voor mij zult zorgen. God, mijn leeftijd is stijgende. En ik heb nog altijd geen partner. Maar ik vertrouw op u. God, het onrecht dat mij wordt aangedaan, is redelijk onhoudbaar aan het worden. Maar ik vertrouw op u. Dat is waar het over gaat. Onder alle omstandigheden weten dat God trouw zal zijn. Nu, daarvoor is de zin op het einde van het eerste stuk heel belangrijk. Van nu aan tot in eeuwigheid. De blik op de eeuwigheid is zo belangrijk. En daarom dat de dienst voor Christian deze week ook zo mooi en zo vol blijdschap was. Er is een eeuwigheid. Dat is waar wij op mogen rekenen. En God zal gerechtigheid geven door de dood heen tot in de eeuwigheid. En misschien is het alleen maar bagger. Nu, in mijn leven is het niet alleen maar bagger. Ik word enorm gezegend, vind ik. Ja. Maar het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn. God zegt dat we onwankelbaar op hem kunnen vertrouwen. Maar dan moeten we dan ook echt doen. Geloof dat hij in de eeuwigheid gerechtigheid zal voorzien. Niet per se op ons moment. En soms doorheen heel veel pijn. Door ziekte en door dood. Onwankelbaar vertrouwen. Dat hij het zal doen en niet mijzelf. Ik wil nog bidden. Vader, wij willen echt op u vertrouwen. Wij willen onwankelbaar zijn, Heer. Ook als de storm in ons leven het hevigste is. Als de pijn onverdraaglijk is, Heer. Als al onze hoop vervlogen is en alle logica weg is, Heer. Dan willen wij op u vertrouwen. Vader, want we weten dat u goed zal doen aan wie recht zoekt in zijn hart. En Vader, die gerechtigheid komt, misschien nu en alleszins tot in de eeuwigheid, Heere God. En daar kijken wij naar uit. Vader, we danken voor uw woord. We danken voor uw gemeente.